Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is natuurlijk zoeken altijd van waar gaan we het over hebben. En dan kijk je natuurlijk ook altijd naar het kerkelijk jaar en naar wat is er gebeurd en wat krijg je op je hart en ga zo maar door. En soms overleg je nog even met de oudste van de gemeente van is dit een verhaal wat algemeen bekend is. Open deuren preken heb je niks aan. En ja, in die zoektocht ben ik bezig geweest. 3 weken en 1 dag geleden is er de grootste terroristische aanslag in Israël geweest sinds haar bestaan, 1948. En over 2, 3 dagen vieren wij de bevrijding, bevrijdingsdag, 31 oktober. Reformatieherdenking, vrijheid centraal in het christelijk geloof. En geen slaafsjuk. En we worden niet zalig omdat we dingen moeten doen. We worden zalig uit puur genade, louter vrijheid. Het vrijheidsfeest, bevrijdingsdag, 5 mei en 31 oktober. Politieke vrijheid, geestelijke vrijheid. En over 3 weken en 3 dagen worden wij ter stembus geroepen als Nederlandse bevolking. Nee, geen politiek op de preekstoel. Daar is de preekstoel niet voor. Maar we hebben wel 3 spanningsbogen. En ja, dan kom ik toch maar bij 1 thema uit. Het is wel, eigenlijk doe ik dat liever niet, over overbekende stukken preken. Maar met Gods hulp hoop ik dat ik wens ik dat ik onbekende stukken kan opzoeken in zeer bekende stukken. En ik heb het even overlegd met jullie oudsten van ja, als iedereen het al weet, is het zonde van de tijd. Maar de oudsten zeiden, nee, doe toch maar wel. Dus op hoop van zegen gaan we de schriften lezen, gericht op een bepaalde thematiek. We beginnen met Exodus 4. En zoals jullie vast wel weten, het is altijd mooi om 3 schriftlezingen te hebben. Voordat je het weet is er zomaar een themadienst en gaat het meer over wat de dominee te melden heeft of de voorganger dan wat de schrift te melden heeft. Pas daarvoor op, daar gaan gemeenten aan stuk. Exodus 4, vers 18. Tweede Bijbelboek voor de jeugd. Uittocht. Exodus. Vers 18. Toen ging Mozes weg en keerde terug naar zijn schoonvader Jeter. En hij zei tegen hem, laat mij toch gaan om terug te keren naar mijn broeders die in Egypte zijn, om te zien of zij nog leven. En Jetro zei tegen Mozes, ga in vrede. Ook zei de Heer tegen Mozes in Midian, ga, keer terug naar Egypte. Want al de mannen die u naar het leven stonden zijn gestorven. Toen nam Mozes zijn vrouw en zijn zonen, liet hen op een ezel rijden en keerde terug naar het land Egypte. En Mozes nam de staf van God in zijn hand. De Heere zei tegen Mozes, nu u naar Egypte gaat terugkeren, zie erop toe dat u al de wonderen waarmee ik u in staat gesteld heb voor de farao doet. Ikzelf echter zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. Dan moet u tegen de farao zeggen, zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Daarom zeg ik tegen u, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd hem te laten gaan. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. Tot zover de eerste lezing uit de Heilige Schrift. Gaan wij naar de tweede lezing, Zacharia 8. Dat is weer achter in het Eerste Testament. We hadden eerst het ene eerste Bijbelboek, nu het ene laatste Bijbelboek. Zacharia 8, profeten, vanaf vers 20. Zo zegt de Heere van de legermachten. Er zullen weer volken komen en inwoners van veel steden. De inwoners van de ene stad zullen gaan naar die van de andere en zeggen, laten we meteen gaan om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen om de Heere van de legermachten te zoeken. Ik zal ook gaan. Dan zullen veel volken komen en machtige heidenvolken om de Heere van de legermachten in Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Zo zegt de Heere van de legermachten, in die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen en zeggen, wij gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. Tot zover de tweede lezing uit de Heilige Schrift. Gaan we nu naar de hoofdlezing, waar ik over zal gaan preken en nadenken met jullie. Lucas 15. Lucas 15. Vanaf vers 10. Zo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. En hij zei, een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde daarna zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem, en deze was met innerlijke ontferming bewogen, en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten en breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn, want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En vader zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden en hij was verloren en is gevonden. Tot zover de lezing uit de Heilige Schriften. Zalig die het woord van God horen en bewaren in zijn of haar hart. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Daar een bekertje. Oh ja, wat dom zeg. Ik word ouder. Alweer een jaar of 20 bij jullie. En dan ga je gewoon een bekertje over het hoofd zien. Terwijl je er nou op zoek bent. Ah, dan is dat het. Intuïtief dat ik zo scheppingsgericht ben. Dat ik denk van ja, daar wil ik niet uit drinken. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Broeders en zusters. Ik ben daar niet zo van, maar vandaag is een preek 3 punten. Heel ouderwets, 3 punten. wat is het toch eigenlijk makkelijk. 1, de zoon. 2, de vader. 3, de andere zoon. Nou, laten we maar eens met de zoon gaan beginnen, de ene zoon. De ene zoon die mokt een beetje, wil iets anders, wil er vandoor en neemt een beslissing. Ik ga mijn erfdeel opeisen. Dat is natuurlijk altijd een beetje vaak geduid dat het een soort ontevredenheid was. Want erfdeel krijg je pas als pa gestorven is. Maar dat is een beetje een westerse bril. Het schijnt toen wel meer gebruikelijk te zijn dat de oudste krijgt de boerderij. En dan kan die andere, moet ook gaan overleven, moet ook een vrouw zoeken en kinderen krijgen. Dus die krijgt het geld al wat eerder. Dus het schijnt dat het niet heel erg ongebruikelijk was, heb ik in de verklaringen gelezen. En dat plaatst het in een iets fijner kader als het ware. Want het is eigenlijk logisch, de oudste erft de spulletjes. Nou, dan moet de ander spulletjes kunnen gaan opbouwen als het ware. Dus pa, geef mij mijn stuk. Ik ga er vandoor. Ik ga een ander leven opbouwen. En vader geeft dat. En de zoon gaat een ander leven opbouwen. En dat doet hij vrij eenvoudig. Feesten, plezieren enzovoorts. Natuurlijk een beetje dom. Het was gericht op overleven. Zelf een boerderij kopen. En zelf gaan ondernemen als het ware. Dus ja, er zijn twee manieren van met geld omgaan als het ware. Je kunt het veilig, verstandig doen. Je kunt het ook gaan opmaken. Nou, die jongste zoon kiest duidelijk voor het laatste. Lekker geld opmaken. Jongelui, zakgeld, spannend. Ga je sparen of elke week koop je de snoepjes voor? Nou, in het ene geval word je heel dik. In het andere geval word je heel wijs als het ware, rijk. Ga zo maar door. Jongste zoon, hoeren en snoeren. En ja, dat loopt fout. Dat is ook zo leuk, hè? Als je geld hebt, heb je vrienden. En toen het geld op was, toen waren zijn vrienden weg. Nou, dan gaat hij varkens hoeden. Het is een... Eigenlijk hou ik niet van over overbekende stukken preken. En misschien is het wel een van de bekendste stukken bijna. Dus ergens denk je van, Cor, waar ben je aan begonnen? Wil je nou echt een keer hebben dat alle mensen in slaap vallen? Of dat alle mensen denken van, wat doet Cor eigenlijk hier? Komt hij daar een uur voor rijden? Om alleen maar zo'n overbekend verhaal op te dissen. Ja, het is eigenlijk een overbekend verhaal. En dan zit hij bij de varkens. En bij de varkens denkt hij van, nou ja, die varkens hebben nog lekker eten. Ik heb het niet. Kon ik maar lekker mee eten? Zal die vast wel gedaan hebben, staat er niet. Schillen, drap, wat varkens ook eten mogen. Hij heeft honger en zijn varkens hebben minder honger. Varkens, ook nog even heel duidelijk, varkens stinken. En je kleren gaan stinken als je bij varkens bent. En je lichaam gaat stinken als je bij varkens bent. En varkens is niet kosher. Dat is natuurlijk een heel onedel dier in de beleving van deze jongen. Dus het is niet zomaar heel lekker varken enzovoorts. Nee, varken is natuurlijk voor een Jood nog heftiger dan voor ons is. En wij vinden ze al stinken, althans ik wel als ik heel eerlijk ben. Ik vond het leuker als ik met vriendjes ging spelen die koeienboer hadden dan varkensboeren. Maar ja, ik koos natuurlijk niet op het beroep van vader mijn vriendjes uit. Maar het was altijd wel woensdagmiddag naar de varkens, was anders dan woensdagmiddag naar de koeien. Goed, dat was mijn jeugd. Dat was mijn jeugd. Ik zie ze nu beide niet meer, want die mogen niet meer in de natuur of zo. Terzijde, hij zat bij dat gestank met honger. En hij dacht dus, hey, die varkens hebben eten en ik amper. Maar hij dacht ook, de dagloners van mijn vader hebben brood en ik niet. Heel erg reflectief ingesteld iemand. Leuk, hè? Reflecteren. Moet u ook eens doen, hoe heb ik het nu? En waar ben ik mee bezig? En hoe gaat het? Als het ware. Een reflectie is toch wel iets, denk ik, wat ons kan nopen tot wijze beslissingen. En deze jongen, die denkt van ja, ik moet terug. Ik moet terug naar vader. Nou, degene die denken, Cor preekt altijd lang. Dit was het eerste punt alweer. De zoon hebben we gehad. We gaan naar het tweede punt. De vader. Hey, wat mooi. Jezus gaat over de vader praten. Wat mooi, Jezus heeft een gelijkenis over een zoon en over vader. En degene die goed opletten bij mijn preken, die kennen mijn paradepaardjes. Je kunt het stokpaardjes noemen als je er niet van houdt. Een van mijn paradepaardjes is altijd een thema. Ik heb er ook over gepreekt bij jullie. Maar ik denk dat jullie ze sneller vergeten dan ik te preken hier. Wat kwam Jezus eigenlijk op aarde doen? Waartoe kwam Jezus naar aarde? En dat doe ik vaak natuurlijk in de adventsperiode, die 6 weken naar kerst toe aan het werken zijn. Wat kwam Jezus op aarde doen? En wat zegt de gemiddelde christen? Mijn zonde verzoenen. Hij kwam om mijn zonde te verzoenen. En wat zegt tegen die gemiddelde christen? Heel mooi. Een heel goed antwoord. Maar er is veel meer. En misschien nog wel mooier. Misschien, hè? Pas op, anders word ik weer gecanceld. Misschien is er nog wel iets moois wat hij op aarde kwam doen. Ik denk dat een van de belangrijkere missies van Jezus is dat hij de Vader kwam uitleggen. En hoe weten wij hoe God de Vader is? Door goed naar Jezus te luisteren. Want hij heeft hem ons geopenbaard. Hij kwam uit de schoot des Vaders naar aarde en kwam de Vader aan ons uitleggen, exegetiseren, openbaren. Dus als wij iets zinnigs over God de Vader willen zeggen, moeten we ontzettend goed luisteren wat Jezus te melden heeft. En ik heb dat ook nog wel eens gezegd. Eigenlijk is Jezus de handdruk tussen God de Vader, de Godheid en de mensheid. De handdruk, aangenaam, ik ben God. Dus ik vond het wel eens leuk, ik heb een spreekseries gehouden van hoe leren wij God kennen? Wie is God? Hoe leren wij hem kennen? En dan kun je natuurlijk een heleboel openbaringen. De allereerste preek bij jullie was ooit zijn naam. Hoe heet God eigenlijk? J-H-W-H. Ik ben erbij. Een godsopenbaring. Maar er zijn veel meer godsopenbaringen. En de mooiste is misschien wel, ja, de naam is ook heel mooi. Ik ben erbij. Wat een openbaring. Maar Jezus. Als wij God willen kennen, leren kennen, de Vader naar Jezus kijken. Karel Barth, Bartsiaans misschien. Maar wil je de Vader leren kennen, kijken we naar wat Jezus te melden heeft. En dat is meteen de spanningsboog met Jodendom. Onze Joodse broeders en zusters lezen natuurlijk niet vanuit het Tweede Testament het Eerste Testament. Maar blijven natuurlijk bij een godsbeeld. Ze kunnen niks met wat Jezus verteld heeft over de Vader, omdat zij dat niet erkennen. Jezus is niet God in hun beleving. Dat kan niet in hun beleving. Is er maar één God, dan kan het niet drie goden. Vader, Zoon en Geest, dat past niet in hun frame. Nou prima, dan moeten we er respectvol naar kijken, naar hun frame. Maar wel bekijken, wat mooi dat wij Jezus hebben gekregen als openbaring van de Vader. En binnen alles wat Jezus te melden heeft over de Vader, komt dan ineens een gelijkenis, Lucas 15, over een vader. Hé, wat leuk, dat is als het ware een beeld in een beeld enzovoorts. En laten we dan maar eens even heel goed luisteren wat Jezus over die Vader te melden heeft. En laten we vanaf nu dan maar eens even ons godsbeeld heel erg naar dat Jezusbeeld toe-eiken. Nou, hoe is die Vader dan? En dat is natuurlijk een hele spannende vraag, hè? Hoe kijken we aan tegen God de Vader? En hoe kijken in de verschillende kerkelijke stromingen aan tegen God de Vader? En u weet vast dat ik meer uit de wat orthodoxe geloofstraditie kom. Dat heette destijds een soort zwarte kousenkerk, werd dat wel genoemd, sociologisch, of hoe je het ook noemen wil. Maar er zijn mensen opgevoed met een soort godsbeeld dat er toch een soort iets tyrannieks of zo, in ieder geval iets strengs, iets beoordelends, iets zondebekijkends, iets zondeturvends. Van nou, doe dat maar niet hoor, want God ziet het. Zo spannend, hè? Dat zou je een onderzoek kunnen doen naar je kleinkinderen als ze hier niet in deze dienst zitten. Is vragen van, zie je God nou meer als een strenge vader of als een lieve vader? Zie je God meer als een tiran of als een gids? Zo leuk de 10 geboden. Zijn dat 10 checkpointen van de Heere God om te kijken of jij gehoorzaam bent? Of zijn dat 10 richtingaanwijzers naar een gelukkig leven? Nou, hoe je die vraag beantwoordt hangt er erg van af hoe jouw godsbeeld is. Of je bij alles denkt van, hey, gelukkig, God ziet het. Hij ziet alles. Hiep hoi. Of dat je denkt, oh, hij ziet alles. Pas op, doe ik het wel goed enzovoorts. En ik geef toe, deze preek zou ik beter kunnen houden in een orthodoxe kerk waar niet deze liedjes gezongen worden. Maar waarbij Petrus d'Athene nog leidend is, de psalmberijming van d'Athene. Maar ja, daar vraagt niet deze preek te houden. Nou weet ik altijd wel natuurlijk in deze gemeente mensen zitten die in hun jeugd dat hadden. En op familiefeesten nog steeds mensen zien die gebukt gaan onder een godsbeeld wat niet positief is. En voor degene die van verhaaltjes houden, er was een predikant, heette dan Jacques van Dijk. En die was, dan ga ik even Jacques van Dijk erbij halen, die was een vrijzinnig-achtige predikant. Dat betekent dat je God is in de wind, in de lucht enzovoort. Vrijzinnigheid, je hebt ze nog steeds in onze kerk, PKN. En soms dopen ze in geloof, hoop en liefde in plaats van vader, zoon en geest. En dat soort gekke dingetjes. En die man was predikant in die traditie. Het was oorlog en hij werd krachtig door God bekeerd. Waardoor hij rechtzinnig ging preken Vader, Zoon en Heilige Geest ging preken. Maar die man had altijd iets humoristisch en dat hield hij gewoon. Dus toen kreeg we ineens een rechtzinnige predikant met humor. Hij heeft ook boeken geschreven, Om het eeuwig welbehagen, U zij de glorie. Hij is ook een Bomans-fan, ik ben dat ook voor degene die het nog niet wisten. En ja, bij hem zie je dat hij Bomans citeert op de kansel, dat durft niet iedereen. Nou, die Jacques van Dijk, die was een in de orthodoxe traditie ontstaande man die uit een andere traditie kwam. Zijn vrouw was operazangeres, is ze gewoon gebleven. Toen hij tot een andere geloofsovertuiging kwam, zijn vrouw had al een kind voordat ze trouwde, dat kind is gewoon gebleven. Nou ja, enzovoorts. Jacques van Dijk kwam bij een, het is vooral voor degenen die op een familiefeestje komende week een familiefeestje hebben met mensen uit die orthodoxe traditie. En dat ze dan even een verhaaltje hebben. Dominee Jacques van Dijk, iedereen kent hem in onze kringen, die kwam op een 50-jarig huwelijksfeest. En hij zei tegen het echtpaar, 50 jaar getrouwd, dat gaat op een eeuwigheid aan, hè? Kunnen jullie God ontmoeten? Nou, zegt die man, we vragen er elke dag om, maar we hebben het niet. Oh, zei Jacques van Dijk, dat is een tiran. Als u het elke dag vraagt, 50 jaar lang, en u hebt het niet gekregen, is het een tiran. Tot zover het verhaaltje. Bespreek maar op familiefeestjes. Wat voor godsbeeld hebben we? Hoe is uw godsbeeld? En is uw godsbeeld hetzelfde als Jezus' godsbeeld? Ik ga het anders zeggen. Het zou wel een vaderdagpreek kunnen zijn. Hoe is uw vaderbeeld? En is uw vaderbeeld hetzelfde als Jezus' vaderbeeld? Nou, laten we eens gaan kijken hoe Jezus die vader schildert. De zoon, nog eventjes dan, want die moet naar die armen toe. De zoon had besloten, ik ga terug. En ik ga zeggen, vader, papa, ik heb gezondigd tegen u en tegen de hemel. Ik ben niet waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij een dagloner. Dat had de zoon als rieltje. De zoon snappen we. We gaan naar de vader kijken. Hé, de zoon komt eraan en de vader staat klaar. Waarmee klaar? Met liefde, met warmte, met uitgestrekte armen. Met uitgestrekte vaderarmen. Dat is Jezus' vaderbeeld van God. Ja, maar Cor, we hebben toch zonde en we verdienen toch niet en we stinken toch naar varkens en we hebben onkoosjere schillen gegeten. Ja, dat is allemaal waar. Het wonder zit ook niet bij aan uw kant. Het wonder zit aan zijn kant. U zult zeggen, wat heeft deze preek te maken met 3 weken geleden de massa-aanslag? Ja, nog niet veel. Komt nog wel misschien. Maar wel alles met hervormingsdag. Dinsdag gaan we het vieren. Het wonder van genade. Het wonder, u en ik stinken. U en ik hebben alles gedaan wat erg is, waardoor God de Vader boos kon zijn. En dan gaan we dinsdag vieren, het wonder van genade. Open vaderarmen die niets vragen, maar alleen maar willen geven. Genade is zo'n ontzettend wonder. Ik weet niet of dat lied zal hier wel eens gezongen worden. Dat hoort op deze liedje, Amazing Grace. En je hebt een Nederlandse vertaling. Dat gaan we dinsdag vieren. En dat zien we in dit verhaal. Het is een genadevolle vader. Is er dan geen andere kant, Cor? Nou, wie weet, gaan we zien. Maar Jezus benadrukt hier een eenzijdig vaderbeeld. Alleen maar pure goedheid. Louter goedheid. De vader staat klaar om zijn verloren zoon, zijn verloren dochter in de vaderarmen te sluiten. En dat is dan zo heftig. Die zoon heeft een riedeltje geleerd. Een riedeltje. Vader, ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Nee, vader, ik heb gezondigd tegen u en tegen de hemel. Vader, ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Vader, maak mij als een van uw dagloners. En zo mooi, voordat het riedeltje klaar is, is die zoon, wat hij wil zeggen, gesmoord in de kussen van zijn vader en in de mantel van zijn vader, dat hij niet verder komt dan deel 1 en deel 2. Deel 1, ik heb gezondigd tegen u en tegen de vader. Mooi, hè? Zondebesef. Ik gun het u, dat u beseft dat u gezondigd hebt. Ik heb wel eens iemand meegemaakt die zegt van, nou ja, ik zonde, ik heb eens gewoon 5, 6 zonden gedaan. Ik zeg, joh, ik elke dag een paar miljoen. Hoezo dan? Nou, ik zal u iets ergs vertellen. ik ben zo ontzettend weinig dankbaar dat ik zuurstof heb. Af en toe bedenk ik het me. Vraag ik 's ochtends bid ik het en 's avonds dank ik God dat ik zuurstof had de hele dag. Ik zal nog iets geks vertellen. De Heere God draagt mij de hele dag, al 56 jaar, met 3 cadeautjes. Geloof, hoop en liefde. En als die weg zijn, ben ik depressief, ben ik atheïst en ben ik een soort vark als het ware. Maar al 56 jaar krijg ik dag in dag uit geloof, hoop en liefde van hem. Al 56 jaar heb ik een supergezond lichaam. Ik heb nog nooit in het ziekenhuis gelegen. Ik heb hele lieve vrienden, daar zit er één. Een hele lieve vrouw, die is daar niet hier. Die is naar haar eigen kerk gegaan. 3 lieve kinderen. Wat verdien ik? Ik verdien 1 ding, de doodstraf. Ik verdien alleen maar... Ik doe zoveel slechte dingen. Maar zo ondankbaar. Zou ik maar dag en nacht, dat zou mijn wens ook straks in hemel, hè? Dag en nacht dankbaar zijn om wat we krijgen van God. En dat ben ik niet. En die zal zeggen, Cor, is dat jouw grootste zonde? Ja, ik denk het wel, maar ongeloof. Hoe vaak vertrouw ik op God? Er komen rampen aan, dat zien we allemaal. En wat denk ik dan? Dan denk ik, ja, ik heb een stevig banksaldo, ik heb een leuk bedrijf, ik heb een paar huizen, en ga zo maar door. Goddeloos, hè? Want wat heb ik straks als een storm komt? Vader. En liefde tot de Vader. En geloof, hoop en liefde krijg ik van hem elke dag. Maar stiekem, laat ik me eerlijk zijn, denk ik meer aan waar moet ik heen vluchten straks? Moet je vluchten? Mag je vluchten? Ja, Florida, Hongarije, waar moeten we heen? Vader. We hebben Vader. En pas dan kun je denken, vanuit welk land ga ik Vader dienen als we moeten vluchten? En mogen vluchten. Ik weet dat, maar daar ben ik nog niet uit of zo. Dat zien we nog wel. Tegen de tijd komen we weer preken. En op een duur moeten ze allemaal zeggen, maar... zo leuk is het nou ook weer niet. Grapje. Nee, ik vind het leuk hoor dat u lacht. Vader. We hebben, dus eigenlijk zit ik stiekem meer op mijn eigen dingetjes te vertrouwen dan op papa. Laat ik me eerlijk zijn. En ze zeggen, Cor, zijn niet meer zonde. Ja, tuurlijk. Je hebt nog de 10 geboden. Voordat je het weet ben ik een ander aan het dienen. En je mag niet begeren. En je mag, ik vind zelfs die 10 geboden, ik vind die anderen nog veel belangrijker. Ondankbaarheid en ongeloof. Hey, Cor, je bent vergeten te zeggen, komende week is het dankdag. Want we gaan niet alleen reformatie herdenken komende week. We hebben ook dankdag op woensdag. Nou, probeer maar eens een dag, de hele dag dankbaar te zijn. Mijn lieve vader was ik dominee. Was ik voorganger, ik ben geen dominee. Die zei mijn dankdag vaak, biddag is makkelijker dan dankdag. En ik denk dat hij gelijk had. Bidden doen we makkelijker als mensen dan danken. Dus proeft u een beetje dat zinnetje. Hè? Er zit echt een structuur in deze preek. Ook al ziet u hem niet. Dat is een grapje, zelfreflectiegrapje. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Dat is die zoon. Maar u en ik ook. U en ik hebben gezondigd. U en ik hebben de afgelopen week gezondigd. En geef dat maar gewoon ruiterlijk toe. En doe er geen. Doe ze niet doet, valt toch wel mee. Het feest van genade, wat we komende dinsdag gaan vieren, is veel groter als je het niet verdient. Dat je denkt: oh, ik ben eigenlijk best wel een brave burger. En ik heb mijn 10e gegeven. En de Heere God zal best wel blij zijn. Ik heb een lofoffer gezongen voor hem. Enzovoort. Nee, we hebben niet gedaan wat we moesten doen. Want het had veel mooier gekund en gemogen. Want we zijn toch even de afgelopen week en met hoeren en snoeren bezig geweest. Niet letterlijk, maar figuurlijk. En we hebben niet verdiend, die vaderarmen. Wat zei hij ook alweer? Zijn verhaal was gesmoord, hè? In de kussen van zijn vader en in de jas van zijn vader. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. 2, ik ben het niet waard uw zoon, uw dochter genoemd te worden. Ga eens voor jezelf een rij zetten. We hebben het over genade. Bent u het waard dat God uw vader is? Dat u zijn kind bent? Verdient u dat? Of verdient u het niet? In het eerste geval, als u het verdient, gefeliciteerd. U bent een brave christen. In het tweede geval, geniet met mij van het wonder van genade. Als u het niet verdiend hebt en het is toch uw vader, is dat vele malen groter dan u zegt, nou, ik heb het best wel verdiend hoor. Ik heb weer een lofoffer gezongen. Ik ben met de gemeente op geweest. En ik heb Cor zijn preek gepruimd. Nee. We verdienen dat niet dat we zoon of dochter zijn. Maar we krijgen het wel. En dan is het wonder vele malen groter dan dat het als het ware wel verdiend is. Dus ik gun het zo dat u het woord genade, amazing grace, dat ik dat in uw geloofsleven kerf met deze preek. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel tegen u. Ik ben niet waard uw kind genaamd te worden. En nu komt het. Zijn derde riedeltje had hij bedacht. Hè? Dit ga ik zeggen. Ik zal nooit vergeten dat ik zelf naar mijn sterven van vader moest. Dacht ik, dit ga ik zeggen. Nou, hij had dat ook. Ik ga dit zeggen. Het eerste heeft hij gezegd. Het tweede ook. Het derde. Maak mij als een van uw dagloners. Wat leuk. Dat komt er niet meer uit. Daar heeft hij geen tijd voor. Hoezo niet? Omdat vader zo aan het kussen was. En hem aan zijn hart gesloten heeft. En in de bont van zijn jas er geen ruimte was voor een verder gesprek. Voordat hij klaar was met zijn riedeltje, is God de Vader zo vol liefde over de jongen bezig, dat het derde zinnetje geen gelegenheid meer heeft. Zo is God de Vader, onze Vader, die in de hemelen zijt. Dat is zijn vaderhart. En welke andere godsbeelden je mag hebben, God is niet in één beeld te vangen, maar alsjeblieft begin bij zijn vaderschap. Zo mooi, de 12 artikelen. En die beleiden jullie ook als evangelische gemeente. Want die is voor de scheiding is het vastgelegd. De 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. Elke zondagmiddag in de kerk. En hier af en toe waarschijnlijk. Ik geloof in God, de Vader. En pas dan gaan we naar Schepper enzovoort enzovoorts toe. Maar we beginnen met Vader. Want hij is Vader. En wat voor Vader? Lees Lucas 15. Tot zover de introductie van deze preek, de inleiding. Gaan we nu naar het derde punt. Dat doen we zonder iets te zingen. Maar gaan nu komen bij het punt van de preek. De oudste zoon. De oudste zoon hoort muziek. Hoort vrolijkheid. En vraagt aan een knecht van, joh, wat is er aan de hand? Ik hoor zoveel herrie en tamtam. Wat is er gebeurd? En dan zeggen de knechten, ja, je broer is terug. En feest, en dat zint de oudste zoon niet. Hoe kan dat nou toch? Ik heb altijd papa gediend, enzovoort, en nou hij krijgt een feestje. Eigenlijk heeft de oudste zoon gelijk, hè? En vader komt ook nog eens. Dat is wat. Vader accepteert het niet dat er een feestje is waar één zoon niet aanwezig is. Dus vader gaat zijn zoon zoeken. De ene heeft hij al gevonden, maar gaat even nog de andere zoeken. Want die oudste zoon, het feest is niet compleet als niet beide zonen aanwezig zijn. En hij gaat naar die oudste zoon toe en hij gaat hem proberen te vermurven. Kom ook meedoen, oudste zoon. Jij hoort er ook bij. Ja, maar zegt die oudste zoon, pa, het is niet eerlijk. U bent niet eerlijk. Ik dien u al zoveel jaren. En ik heb uw goed niet verkwanseld. En ik heb nooit een feestje gekregen om met mijn vrienden te vieren. En hij wel. Het is niet eerlijk. U bent oneerlijk. En nu komt de spannende vraag. Heeft die zoon gelijk, ja of nee? Ja, natuurlijk heeft hij gelijk. Het is toch oneerlijk? Die ene zoon heeft alles erdoorheen gedraaid. Met hoeren en snoeren. En die andere, hij is brave gozer, heeft altijd gewerkt en krijgt het niet. Ja, het is niet eerlijk. Mooi, hè, dat godsbeeld. God is niet eerlijk. Nee, God is genadig. God kijkt met een hele andere blik dan de eerlijkheidsblik. En nu spannend, pikken we dat ja of nee? Nou, mijn advies, u voelt het al, ik ga dat makkelijk maken, het moet niet te moeilijk worden. Mijn advies, ja, pik het maar, dat God genadig is, maar het is wel heel moeilijk. Ik zeg het wel eens tegen mijn catechisanten. En die zitten er ook wel eens mee. Als jullie drie, en jongelui in de kerk, als je drie straten verderop geboren was, was je misschien atheïst geweest. En vijf straten verderop was je misschien islamiet geweest. En het was heel anders geweest als jullie islamiet waren geweest. Salam alaikum, Allah Akbar. Nee, dat zeggen we niet. We zeggen prijs de Heer met blijde galmen. Is God eerlijk? Nou, God is genadig. Jij bent geboren in een gezin waarin nu God gediend wordt, de God van Israël. En dat is een cadeautje. God is genadig. En wij gaan met onze menselijke eerlijkheidsnormen gaan we naar God kijken en naar het goddelijke beleid. En is het dan eerlijk, ja of nee? Ik kan ook niet alles recht praten, maar ergens, er zijn hele moeilijke bijbelteksten waar je uren over kunt preken, over die, hoe eerlijk is God. Die ene jongen wil de ark grijpen en hij sterft ter plekke, want dat mocht niet. Is God eerlijk? Het ene volk wordt verdelgd. Amalekieten, Jebusieten, Amorieten. Ik heb een land gemaakt, vloeiend van melk en honing. Daar zitten allemaal volkeren, die moeten doodgemaakt worden. En voor het volk Israël is God eerlijk. En natuurlijk is er een verklaring voor. Die volkeren, de zonde moest groot genoeg zijn van die volkeren. En dan mocht Israël ze gaan uitmoorden. Maar het moest wel uitgemoord worden. Is God eerlijk? U viert vandaag het feest van genade. Uw heidense buurman viert vandaag niet het feest van genade. En uw heidense overbuurman gaat misschien wel in seksfeest vanavond een oplossing zoeken voor zijn problemen. Is God eerlijk? U hebt genade als cadeau gekregen. U dient de God van Israël. Ja, moeilijk hè? Dat zijn allemaal zulke menselijke vragen. En wat kunnen we doen? Ja, toch niets anders dan vol ontzag buigen en zeggen: God, wij snappen het niet. Maar wat een wonder dat u met genade naar de mensheid kijkt. En laten we maar hopen dat wensen, bidden dat God ook genadig is tegen die buurman en die overbuurman. En die 5 straten verderop. Maar daar gaan we niet over. Zo mooi, Dordtse leerregels moet je veel lezen, genieten. De moeilijke dingen die moet je gewoon bij God laten liggen. Dat zegt de Bijbel ook her en der. En vier maar het wonder van genade. Ik snap die oudste zoon wel, het is niet eerlijk. Nee, onze eerlijkheidsnormen zijn heel anders. Zo moeilijk, de gelijkheidsnormen in de Nederlandse cultuur. Alles moet gelijk. Ja, het is niet alles gelijk. Sorry, het ene kind heeft IQ van 80, het andere 120. Ja, hoe komt die eraan? Nou, dan kun je zeggen, middenschool, ze moeten allemaal naar een IQ van 100 geduwd worden. Dat wordt geprobeerd, want ongelijkheid mag niet. Nou ja, er is ongelijkheid. En ongelijkheid stimuleert. En gelijkheid maakt murf en maakt een stuk als het ware. Ja, is het eerlijk? Ja, wat is eerlijk? God is genadig. God is liefdevol. God is trouw. En dat zijn andere normen dan wij onze hedendaagse huidige normen. En wat doen wij? Wij schepselen gaan God als het ware aanklagen. U bent oneerlijk geweest. Nou, zeg maar, u bent genadig geweest. Makkelijk verhaal voor degene die de goede kant staan. Ik geef het toe. Dus ga aan de goede kant staan. Ga naar Gods vaderhart toe. Daar hoort u en daar is het een makkelijk verhaal. Moeilijk verhaal voor degene die niet bij Gods vaderhart staan. Nee, maar die zijn welkom. Ieder die de God van Israël wil dienen is welkom. Hé, dan gaan we bijna eigenlijk naar het punt van de preek toe. Wat mooi. Ieder die de God van Israël wil dienen is welkom. Een oudste zoon en een jongste zoon. Wat zou Jezus toch hier bedoelen met die zonen? Of is het alleen maar een verhaaltje van genadig zijn? Van God vergeeft gaarne. Een ogenblik zijn toorn. Zijn genade in eeuwigheid. En u kent die teksten wel. Gaat het alleen maar daarover? Nou, nu komt het punt van de preek. Naar mijn stellige overtuiging gaat het over iets anders. Naar mijn stellige overtuiging is Jezus in veel van zijn verhalen bezig met de wereldgeschiedenis toekomst uit te leggen. Veel van Jezus' verhalen hebben een profetisch vergezicht. Mijn stelling, maar gelukkig lees ik hem bij andere theologen die intelligenter zijn enzovoorts, anders zou ik het niet durven. Maar mijn stelling is dat Jezus hier heeft over de verhouding Jodendom-Christendom. En als Jezus over twee zonen praat, gun ik het u dat u vanaf nu gaat kijken. Hé, oudste zoon is Jodendom, jongste zoon is Christendom. En dat u ook de teksten die Jezus zegt over eerste zullen de laatste zijn, laatste de eerste, dat u die teksten niet gaat bedenken over een receptie. Degene die het laatste binnenkwam mag als eerste weer weg. Omdat die eerste de bruidspaar kan feliciteren. Dan valt die tekst nog wel eens. Laatste zal de eerste zijn, eerste de laatste. Maar dat het gaat over twee groepen in Gods koninkrijk. De eerste in Gods koninkrijk en de laatste in Gods koninkrijk. Die tezamen in Gods koninkrijk komen. En u kent ongetwijfeld die tekst, ik heb over gepreekt bij jullie. De meest misbruikte bijbeltekst, mijn zinziens. Velen zijn geroepen, weinig uitverkoren. Alsof dat twee verschillende groepen zijn. Eén een deelgroep is van de andere. Het zijn twee verschillende groepen. Alsof het een ene deel is. Heel veel geroepen. En een clubje daaruit zijn de uitverkorenen. Diegenen die het serieus nemen deze preek. En de rest zijn de geroepenen. Nee, als Jezus het over geroepenen en uitverkorenen heeft, heeft hij het over twee groepen in zijn koninkrijk. De geroepenen in zijn koninkrijk en de uitverkorenen in zijn koninkrijk. Hé, wat leuk. Jezus moest zijn discipelen uit gaan leggen. Straks, na mijn sterven, komt er een nieuwe groep bij. Een nieuwe groep die ook mee gaat doen. Een groep uit de volkeren. De uitverkorenen is het Joodse volk. Dit is mijn uitverkoren volk. Nee, laat ik maar eventjes naar deze tekst doen van vandaag. Een oudste zoon, de eerstgeborene en een jongste zoon. Mooi, hè? Exodus 4. Je moet naar Farao gaan. En dan moet je gaan zeggen, mijn eerstgeboren zoon moet losgelaten worden. Uit het vijandige waar die zit. Dat is mooi. Dus Israël is de eerstgeboren zoon. God zegt dat in het stukje waarin we het lazen. Twee keer, mijn zoon. U kent die bijtekst ook. Mijn zoon heb ik uit Egypte geroepen. Ah, het volk Israël is God eerstgeboren zoon. Gods oudste zoon. En er komt een jongste zoon bij. Een jongste zoon. Er komt straks een nieuwe godsdienst bij. Beste toehoorders van dit verhaal. Er komt een jongste zoon die een omzwerving heeft gehad, maar die ook naar de vader had moet. De omzwerving kennen we wel. We hebben Wodan gediend en Donar en Freya. Wij dienden niet de God van Israël totdat het evangelie in Europa kwam en totdat het evangelie heel Europa in zijn macht ging krijgen. Willibrord, Bonifatius, maar wij zaten midden in het heidendom. Maar we zijn geroepen om uit het heidendom mee te gaan doen met de God van Israël. Met onze oudste broer. Want samen horen wij papa te dienen. Samen mogen wij papa dienen. En de oudste zoon en de jongste zoon. De oudste zoon heeft een ander vaderbeeld. Leuk trouwens, hè? Om met je oudste broers te gaan praten over je vaderbeeld. Of met je jongste broer, als je zelf de oudste bent. Maar ga eens opletten. Ga eens in gesprek met je broers en zussen over elkaars vader- en moederbeeld. En zie dan dat er verschil in zit. En nou, zo is die oudste broer en de jongste broer. Die zijn samen kinderen van vader. En die zijn samen bedoeld om het feest met vader te gaan vieren. Want er komt een feest aan. Ook zo leuk, hè? Dat Jezus zijn koninkrijk altijd met feesten verbeeld. Er zit altijd iets blijachtigs, iets vrolijks. En pas op als geloof bij u in een kader zit van niet vrolijkheid, niet blijdschap, maar meer in een donkerder kader en in somber. En in, er zijn geloofsgemeenschappen waarin het woord zonde heel erg centraal staat. Zowel in de evangelische hoek heb je die, waar het, maar ook in de reformatorische hoek is waar. Maar het geloof moet staan in het kader van vrolijkheid, blijdschap, vreugde. En er is een donkere kant. En dat licht wordt pas heel duidelijk licht als je het donker ook gezien hebt. Maar blijf niet in het donker steken, want zo is het niet bedoeld. Vader heeft twee zonen. En die twee zonen horen samen feest te gaan vieren. En wat leuk, wat een machtig perspectief. De gelijkenis stopt hier, maar hij zegt niet wat er gebeurt. Maar u en ik lezen verder. En u en ik zien dat er straks een schare zal zijn die niemand tellen kan. Uit de volkeren. En een schare die wel te tellen is, 144.000, uit de 12 stammen van Israël. Ik wilde u geen vierde schriftlezing aandoen, want ik denk dat trekken ze niet. Maar zo mooi in Openbaring, dat er twee groepen zijn. Er is een groep van 144.000. 12 keer 12 keer 10 keer 10 keer 10. Uit de Jodenvolkeren, uit de 12 stammen van Israël. Het is lastig tellen, 144.000, maar het is te doen. Mooi, hè? Scharen uit de Jodenvolkeren, 144.000. 12 keer 12 keer 10 keer 10 keer 10. Aardse volheid keer aardse volheid keer decimale volheid keer decimale volheid keer decimale volheid. En dat is de schare die te tellen is. Straks, in de hemel. Maar dan komt er een groep uit alle talen, naties en volken die niet te tellen is. Hé, hey, wat mooi. In het hemelse feest zijn er twee groepen. Een groep te tellen uit de 12 stammen. En een groep niet te tellen. En dan vraagt in de openbaring, waar komen die vandaan? Overal. Er komt een groep bij. De jongste zoon komt thuis. En de jongste zoon komt uit de wereldwijde mensenmassa. En gaan met de oudste zoon vader dienen en eren en prijzen en groot maken. En zo leuk als jongste zoon te kijken wat de oudste zoon over papa te melden heeft. Maar ook zo mooi voor mijn oudste broer om te horen wat ik over papa te melden had toen we een keer gingen praten. Want je hebt altijd toch een eigen vaderbeeld. En er is altijd een stukje frictie tussen zonen, broers, dat hoort erbij. En nou, je kijkt, je ziet het in dit stukje ook. Een beetje nukkigheid zit er bij die oudste zoon. En hij kent vader ook iets anders dan de jongste zoon. Nou, zo zit het ongeveer. Een soort familiereunie. Is dat toch een televisieprogramma? Ik kijk nooit naar televisie. Maar de reunie of zo, of de familie, weet ik veel, dat de EO ook, dat ze dan bij met elkaar moesten gaan eten of zo. Met zo'n grote auto. Nou, zo ongeveer. De vader heeft twee zonen. En zonen horen bij elkaar. En zonen hebben ook een ander beeld van vader. En zonen gaan samen eeuwig feest vieren. Hé, hey, wat mooi. Wat mooi. Ik heb niet Romeinen 10 gelezen. Maar heel Israël zal zalig worden. Onze oudste broer gaat het helemaal beseffen. En dan komt er weer een wonder in de mensheid bij de jongste broer, wat een groter opleving wordt dan de vorige. Wat een profetieën staan eruit. En wat horen die twee broers bij elkaar. En als de ene broer het een tijdje niet zo doorheeft, dan moet de andere broer, krijgt het des te meer door, en moet de oudste broer jaloers maken. Paulus, Romeinen 10, Romeinen 11. En als dan die oudste broer jaloers geworden is, nou, dat zien we al gebeuren. Hij mag wel feest vieren. Dus de jaloezie druipt er vanaf. Nou, dat moet ook. Wij moeten de oudste broer jaloers maken. En dan gaat die oudste broer massaal Jezus dienen. En erkennen als Heer en Heiland. En dat zal dan weer, het is een soort golfbeweging. En dat zal dan weer in de wereldgeschiedenis nog een andere golf geven. Een opleving onder de jongste broer. Nou ja, we gaan stemmen, zei ik over 3 weken. Wij hebben de taak om de oudste broer jaloers te maken. Denk, als u straks in het stemhokje staat, bekijk dan welke partij het meest past bij het de oudste broer jaloers maken. En dan denk ik toch dat we eerlijk moeten zijn, dat we zo Israël gericht, oudste broer gericht als mogelijk moeten gaan stemmen. En ik heb het een keer meegemaakt dat Rabijn Evers zei, het feit, ik had iets georganiseerd, een congres met de Rooms-Katholieken, met Antoine Baudard over het verhouden Jodendom-Christendom en Rabijn Evers en nog een protestantse meneer. En toen zei Rabijn Evers dat we hier met z'n allen bij elkaar zijn. En gewoon in eendracht zoeken, dat is toch wel een teken van dat Messias komt. Wij hebben niet zo goed jaloers gemaakt. We hebben pogroms gedaan, we hebben Auschwitz gedaan. En dan zeiden we zelfs, God wil het. Wat er gebeurd is in de naam van Jezus richting onze oudste broer, is ontzettend gênant en hemeltergend. En daar moeten we toch maar iets aan gaan doen met z'n allen, door nu de andere kant op te schieten. En soms word ik bang dat ook christenen denken van ja, maar zij zijn zielig. Ja, zielig, er is heel veel zieligheid. Maar je moet goed opletten, wat wil die oudste broer? En ik vind, Golda Meir is het, geloof ik, en als dat zij het niet verzonnen is een ander. Zodra de Palestijnen de wapens neerleggen, is er vrede. En zodra Israël de wapens neerlegt, is er een nieuw holocaust. En ik ben zo ontzettend tegen nog een keer 7 miljoen doden. Toen 6 miljoen, nu wordt het 7 miljoen. Ik ben zo tegen 7 miljoen joden, dode joden, dat ik toch maar gewoon zeg van ja, duidelijk wat er moet gebeuren in het Midden-Oosten. En natuurlijk is het heel, wil Israël, wil nul doden. Maar ja, er worden vandaag weer bommen gegooid op Gaza. Vreselijk. Daar sterven onschuldige mensen. Vreselijk. Maar Israël wil één ding, voorkomen dat er nog meer onschuldige mensen gaan sterven. En dan zal ik, het is, je zegt kort, niet de politiek, nee, ik stop ook alweer. Maar die oudste broer heeft het verdraaid moeilijk momenteel. Want die heeft er is een oude wond die wij gemaakt hebben als jongste broer, die is opengereten. Broers hebben wel eens, ze stoeien met elkaar en ze maken wonden bij elkaar. Hij is nu net weg of zo, zo'n verwonding. En dan soms dat die jongste broer die oude wond weer openrijdt. En die, 3 weken geleden heeft onze oudste broer weer een oude wond, is weer helemaal open. En dan mogen we als christenen zoeken, als jongste broer zoeken, wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen voor ons oudste broer? Nou, bidden natuurlijk. Steunen natuurlijk. Jaloers maken, dat doe je dan misschien door praten, misschien niet door praten. En samen doorhebben, wij horen bij papa. Samen. Met een machtig perspectief. 10 mannen uit de volkeren. Zacharia 8, ik heb het u gelezen. De volkeren willen naar Jeruzalem met z'n allen. En dan 10 mannen uit de volkeren zeggen tegen een Joodse man. Mag ik mee naar Jeruzalem? Mag ik de slip van uw jas aanraken om daarmee mee te gaan naar Jeruzalem? En ik weet niet of Jodendom goed kent, maar een Joodse man draagt een soort wit soort hemd met tzitzit, met kwastjes, met witte draadjes. Deze vertaling had moeten zijn, mag ik aan uw tzitzit trekken om mee te gaan? Maar wij vertalen dat meteen lekker on-Joods door te zeggen de zoon van zijn mantel. Er is zo'n vrouw die al 38 jaar ongesteld was, die ook Jezus aan zijn zoon van zijn mantel trekt. Dat is tzitzit. Maar dat doen wij als christen niet, want we gaan niet erkennen het jodendom. Dus we gaan het snel wegvertalen, de zoon van zijn mantel. Maar wat mooi, er komt een machtig perspectief dat 10 mannen uit de volkeren aan die kwastjes zullen trekken. Het zijn er 10 draden of meer. Mag ik met u meegaan? Hoezo? Naar Jeruzalem. Hoezo? Om de God van Israël te dienen, te loven en te prijzen. En dan zijn de 2 zonen voor eeuwig samen bij vaders feest, zoals vader het bedoeld heeft. Beste mensen, de preek moet ook weer ten einde komen, want jullie willen ook weer straks naar koffie toe en het moet niet te veel. Vader, jongste zoon, vader, oudste zoon. Geniet van het feit dat je jongste zoon bent. Geniet nog meer van het feit dat vader genadig is en met genade naar zijn zonen kijkt. En geniet van het machtig perspectief dat jongste zoon en oudste zoon bij elkaar horen, bij elkaar komen. En dat we daar nu kunnen zoeken wat wij mogen doen om onze oudste broer te steunen, te schragen, een mooi vaderbeeld te geven. Mogen de Heere God het rijkelijk zegenen, de overdenking. U zult zeggen, Cor, je eindigde met een machtig vooruitzicht, met z'n allen hemelsfeest, 144.000 en een schade die men tellen kan, die bij elkaar eeuwig het lam gaan dienen en vieren. Kan dat? Is dat in vredesnaam mogelijk? Nou, dan moet ik iets moois vertellen. Ik kom uit Gouda. En daar hebben we een hele mooie dichter, die heeft een heel mooi lied gemaakt. En u kent allemaal die dichter, want u, dan is de ouder onder ons. Op school leerde je, Jantje zag eens pruimen hangen. O, als eieren zo groot. Scheen dat Jantje wou gaan plukken, schoon zijn vader het hem verbood. Dat heeft opa en oma op school geleerd. En dan moet je opa en oma even met bespreken. Dat vind ik een heel leuk liedje. Maar die man heeft nog iets gedicht. En dat vind ik nog mooier. En daarin legt die man uit dat het echt kan. Het feest met de 2 zonen samen eeuwig de God van Israël dienen, prijzen en loven. Het gedicht gaat als volgt. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten. Maar nooit een vriend als Jezus is. Wat kan ooit zijn macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Amen.